Gemeente, we openen het woord van God. Ik lees u een tweetal gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit de eerste brief van Johannes. 1 Johannes. Te beginnen met het tweede hoofdstuk, het 28e vers daarvan. 1 Johannes 2 vers 28. En dan lees ik door tot het derde hoofdstuk, het derde vers. 1 Johannes 2, vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Lees ik u ook nog een gedeelte uit de Openbaring van Johannes, en daarvan het vijfde hoofdstuk, vanaf het zesde vers, Openbaring 5 vanaf vers 6. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebbende elk citers en gouden schalen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het eerst gelezen schriftgedeelte, 1 Johannes, het derde hoofdstuk. En daarvan het tweede vers, 1 Johannes 3 vers 2. Dan lezen we het woord des Heren als volgt. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien, gelijk hij is. Thank you.
Gemeente, het is toch eigenlijk geweldig dat als onze Heidelbergse catechismus het erover heeft wat de opstanding van de Heer Jezus voor ons betekent, dat ze dan het eerst noemt dat Jezus voor ons de dood heeft overwonnen. Dat we dus Pasen gevierd hebben, betekent dat we de overwinning op de dood hebben mogen vieren. En dat geldt dan niet alleen voor Jezus, maar dat geldt ook voor ons. Ja, en dat terwijl wij toch nog moeten sterven. We hoeven er dus eigenlijk helemaal niet meer tegen op te zien, tegen dat sterven. Want de Heer Jezus is ons al voorgegaan. Die heeft de dood al achter zich gelaten. Ik ben dood geweest, zegt hij zelf in Openbaring 1. De dood is dus in feite een gepasseerd station. Een vijand die al overwonnen is. Dat is toch geweldig? Ik denk dat het daarover ook gaat in de tekst van vanmorgen. Al ligt het er misschien niet zo op het eerste gezicht zo duidelijk in opgesloten. Maar daarom gaan we de tekst ook nu verder uitleggen. Ze begint eigenlijk heel merkwaardig. Geliefden. Zo spreekt Johannes zijn lezers aan. En omdat wij ook vanmorgen tot die lezers behoren, worden wij vanmorgen dus ook zo aangesproken. Toch wel een beetje vreemd, vindt u niet? Want ik mag hier nou vanmorgen in uw midden komen preken, maar verder op een enkele uitzondering na ken ik u helemaal niet. U bent helemaal vreemd voor me. En om u nou toch aan te spreken als geliefden, is dat al op zijn plaats? Nou, u moet er wel aan denken dat er niet staat lieve mensen of lieve gemeente. Dat wordt nog wel eens gezegd. Lieve mensen, ik weet niet of dat terecht zou zijn als ik u vanmorgen ook zo zou aanspreken. Want dan moet u wel lief zijn. En dat weet ik nou juist niet. Over het algemeen heeft het leven mij geleerd dat dat niet altijd meevalt. Mensen zijn doorgaans niet zo lief voor elkaar. En in de christelijke gemeente is het helaas niet veel beter. Ik zeg dat niet uit de hoogte gemeten, maar ik zeg dat omdat ik ook een mens ben. En ook tot diezelfde gemeente behoor. Maar gelukkig staat dat dan ook niet in de tekst. Als het er wel stond, dan zouden we denk ik moeten zeggen, dat is een vergissing. Of dat geldt in ieder geval niet voor ons. Maar dan zou ook het vervolg van de tekst niet voor ons gelden. Nee, er staat niet lieve gemeente, maar er staat geliefde gemeente. We worden dus niet aangesproken op een kwaliteit van onszelf, op wie we in onszelf zijn, maar worden aangesproken op hoe een ander ons ziet. En die ander is niemand minder dan God zelf. Die spreekt hier via de mond van Johannes ons aan als geliefde. En dat kan hij doen, gemeente. Eigenlijk hij alleen maar. Omdat hij zelf zijn liefde ons heeft gegeven. Vandaar dat Johannes dit hoofdstuk begint met de uitroep. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En daar gaat het toch eigenlijk om. Dat God ons lief heeft. Zo lief zelfs. En dat staat ook in het eerste vers. Dat hij ons zijn kinderen heeft genoemd. Het Vader is dus begonnen met zijn liefde ons te geven. En toen is er ook een liefde geboren in ons hart. Want wij hebben hem nu ook lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom zeg ik vanmorgen niet lieve mensen, want dat is dus nog de vraag of we dat zijn. Maar ik mag u vanmorgen wel aanspreken als geliefde. Want dat is in ieder geval wel waar. Dat de Vader ons lief heeft. En dat we door hem geliefd zijn. En dat we daarom ook hem mogen lief hebben. En niet alleen hem, maar ook elkaar. Ja, dat ook. Zelfs al zijn we niet lief voor elkaar, gemeente. We zijn wel geliefden voor elkaar en van elkaar. Maar dan enkel en alleen vanwege onze liefhebbende Vader. Die, nee, geen lievertjes, maar die zondaren, zelfs goddelozen. Mensen van wie de catechisme zegt dat ze van nature geneigd zijn om God en hun naasten te haten. Die heeft de Vader lief gehad. Om Christus wil. Dat is dus wel een positief begin, om zo de gemeente aan te spreken. U vraagt misschien, is dat niet te hoog gegrepen? Nou, wacht u dan nog maar even met die opmerking, want wat er volgt, dat lijkt nog positiever te zijn. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is niet niks. Om dat vanmorgen zomaar tegen u te zeggen. En toch staat het er. Er is geen twijfel aan. Nu zijn wij kinderen Gods. Wij. Ja, wie zijn die wij anders dan wij? U en ik. Die hier vanmorgen als de gemeente van Christus bijeen mogen zijn. Of zegt u soms, nee, dat is niet waar. Daar kan ik in ieder geval mezelf niet toe rekenen. Tot die kinderen Gods. Echt niet. Echt niet. Zou ik wel jammer vinden. Want ja, dan kunt u de rest van de tekst ook wel vergeten. Want daarin gaat het alleen over de kinderen Gods. En dan gaat het dus niet meer over u. Dan grijpt u er vanmorgen naast. Dan zit u hier voor spek en bonen. Dat zou toch jammer zijn? Nou, laat ik dan nog één ding tegen u mogen zeggen. Wat je niet bent, kun je nog wel worden. Als u moet zeggen dat u niet een kind van God bent, kunt u dat nog wel worden. Weet u wat u dan doen moet? Moet u al die tijd dat u hier vanmorgen nu in de kerk zit, stilletjes aan de Heere vragen of die u ook tot zijn kind wil maken. En als u dat nou echt aan het vragen doet, dan doet hij het zeker. En dan zou het kunnen zijn dat u zelfs vanmorgen al gaat ontdekken dat u toch ook hier wordt aangesproken. Omdat u alsnog door de Heere tot zijn kind bent aangenomen. Maar zou dat dan zo gauw gaan, vraagt u? Ja, waarom niet? En bij die moordenaar aan het kruis ging het toch ook zo gauw? En bij Paulus niet te vergeten? Vraag er maar om. En begin nou maar. Begin nou gelijk maar met aan de Heere dat te vragen. Heere, vanmorgen worden uw kinderen aangesproken in de preek. Maar ik durf mezelf daar niet bij te rekenen. Maar wilt u nou door genade mij er wel bij rekenen? Wilt u ook mij tot uw kind aannemen? Maar inderdaad, het is wel een hele uitspraak. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Maar als dat echt zo is, gemeente, dan is het wel iets geweldigs. Want, ja, we zijn natuurlijk een heleboel. We zijn gezond of ziek. We zijn vader of moeder. We zijn oud of nog een kind. We zijn rijk of juist niet. Ja, wat zijn we al niet?
Misschien zegt u ja, en weet u wat ik ook ben? Ik ben een zondaar. Ik ben iemand die het helemaal verkeerd gedaan heeft in mijn leven. Ja, dat kan ook nog. En misschien zegt iemand ook nog, ik ben een pessimist. Ik zie het zo somber in. Toekomst van de wereld en ook van mezelf. Ja, wat kunnen we al niet zijn, gemeente? Maar als we nou bij dat alles nu ook maar mogen zeggen, ik ben een kind van God. Want dan kan al dat andere ook waar zijn. Maar dan is dit toch de diepste waarheid van mijn leven. Dat ik in leven en in sterven niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zalig maken. Dat ik zijn kind mag zijn, dat is de essentie van mijn hele bestaan. Ja, het zou dan nog wel geneigd zijn om te vragen hoe je dat dan geworden bent. Want wat zijn we het toch niet zomaar, kind van God? Nee, zeker niet. Dat zijn we geworden. Want dat waren we eerst helemaal niet. Toen waren we kinderen van de duisternis. Maar de Heere heeft ons gemaakt tot kinderen van het licht. En hoe is dat dan gegaan? Nou, in het voorafgaande vers wordt daar ook nog iets over gezegd. Daar staat namelijk dat we door de Vader zo zijn genoemd. Kinderen van God. We zijn dus niet zelf begonnen om onszelf de kinderen van God te noemen. Dat zou ook al te riskant zijn, nietwaar? Moet u ook maar nooit proberen, gemeente. Nooit proberen om onszelf je te beginnen met je een kind van God te gaan noemen. Want stel dat het niet waar is, dan zou u uzelf bedriegen. En dat is niet best. Nee, de Vader noemt ons zijn kind. En alleen als de Vader ons zo noemt, dan zijn we het ook. Helemaal. Maar daar wil ik nu toch niet te diep op ingaan, omdat de nadruk in de tekst daar niet op valt. Die valt namelijk vooral op dat woordje nu, geliefde, nu zijn we kinderen Gods. En uit het vervolg van de tekst blijkt dat dat nu een tegenstelling vormt met straks, hoe het in de toekomst zal zijn. Nu zijn we in ieder geval kinderen van God. Waarom zou die nadruk daar zo op vallen, denkt u? Nou, ik denk dat dat daarom is, omdat dat kind van God zijn niet iets is waarvan je kunt zeggen, oh, dat komt later wel. Nee, het gaat om wat we nu zijn. Nu zijn we kinderen van God. Toch? Of bent u het nog steeds aan het uitstellen om daarover na te denken? Hoe het met u staat in de relatie tot God. Dat moet u niet doen, gemeente. Dat uitstellen, dat moet u niet doen. Want u weet toch niet hoe het morgen met u is. Je moet het nu weten. Nu zijn we kinderen van God. Dat is het heden der genade. Waarvan we zojuist gezongen hebben. Zo gij mijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord verhardt u niet, maar laat u leiden. Toch heeft dat nu uit de tekst ook nog een ander accent. Ik zei het al, dat nu staat in tegenstelling met straks, met toekomst. En dan wijst het zowel op het heerlijke als tegelijkertijd ook op het gebrekkige van ons kind van God zijn. Nu dus, in dit leven. Allereerst op het heerlijke ervan. Want nogmaals geweten, het is wat dat we nu kinderen van God zijn. De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen, als dat zo is, dan hebben we recht op het eeuwige leven. En dan zijn we er nog zeker van ook. U zult misschien zeggen, ja, maar dat is wel genade. Natuurlijk. Maar door genade geeft God ons wel het recht op het eeuwige leven. Want we zijn toch zijn kinderen. En kinderen hebben toch erfrecht. Als je wat ouder wordt, dan gaat het testament en dat kan door niemand meer worden veranderd. Laat staan ongedaan gemaakt. Vandaar dat de kanttekenaren met dat recht ook die zekerheid verbinden. Gods kinderen hebben recht op het eeuwige leven. En daarom zijn ze er ook zeker van. Ja, als ik dat nou zo zeg, gemeente, dan ben ik toch nog weer geneigd om me af te vragen, is dat nou echt zo? Mogen we zo zeker ervan zijn dat we behouden worden? Mogen we daar nou echt helemaal zeker van zijn? Geen misschien dus, geen hoopje, geen ja maar, geen zweem van twijfel. Nee, alleen maar zekerheid. Ja, inderdaad. Ik ben verzekerd, zegt Paulus. En al Gods kinderen zijn verzekerd. Want ze hebben, dat wat je met recht zou kunnen zeggen, een levensverzekering bij de Vader. Die hebben ze niet zelf gesloten. Die heeft de Vader voor hen gesloten. En die heeft, als ik het zo mag zeggen, de premie er ook nog bij betaald. En die heeft dat alles vastgelegd in zijn testament. En dat testament, dat is ook nog verzegeld. En dat is tegelijkertijd de premie. Verzegeld door het bloed van de Heer Jezus. Nou gemeente, zekerder kan het toch niet. En daarom mag ik vanmorgen tot u zeggen, geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En ik hoop dat u dan stilletjes zult antwoorden. O, als ik op mezelf zie, dan is er niks van waar. Dan kan het gewoon niet waar zijn. Maar als ik op mijn hemelse Vader zie, ja, dan is het toch waar. Dan ben ik er zelf zeker van. Want ik weet dat mijn Vader nooit liegt. En dat hij al zijn beloften waar maakt. Ook voor mij. Maar ik zei het al, daar zit dus ook een andere kant aan. Dat nu betekent ook dat er aan dat kind van God zijn van ons nog wel het een en ander ontbreekt. Je zou zeggen, dat kan toch bijna niet. Want als je nou weet dat je behouden bent en dat je straks naar de hemel mag gaan, nou, wat wil je dan nog meer? Ja, dat zou je wel denken, hè? Maar toch is het niet zo. Weet u wat er dan toch nog aan ontbreekt, gemeente? Dat is de volle werkelijkheid ervan, van ons kind van God zijn. Nu, in deze wereld dus. Want stel dat u nou van uzelf dat mag weten. Zeker weten zelfs. Dat u dat bent. Een kind van God. Dan is dat toch nog de zekerheid van het geloof. En geloven, dat mogen we doen op grond van Gods woord. En daarom kunnen we er ook helemaal van op aan. Maar je bent toch nog niet zo'n kind van God, dat het helemaal duidelijk in je hele leven eruit slaat. Zodat je ook op grond van je leven en van je daden kunt zeggen, zie je wel dat ik een kind van God ben. Dat kun je toch zomaar aan me zien. En ook anderen kunnen dat zomaar aan me zien. In heel mijn leven komt dat toch duidelijk tot uiting. In mijn woorden, in mijn daden, in mijn gezin. Op mijn werk. In wat ik in de gemeente allemaal doe. Alles getuigt ervan dat ik een kind van God ben. Is dat zo? U voelt het, hè? Nee. Dat is helaas niet zo. Daar ontbreekt nog zo ontzaglijk veel aan. Zoveel dat ik er vaak ook aan moet twijfelen of ik wel echt een kind van de Heer ben. Want ik leef er vaak helemaal niet naar. Juist in mijn gezin niet. Bij de opvoeding van mijn kinderen. Op mijn werk. In de gemeente waartoe ik behoor. Komt dat soms zo pijnlijk voor de dag. Nee, echt, als ik op grond van mijn leven moest concluderen dat ik een kind van God ben, dan was het wel voor goed verkeken. Ja, denkt u zo? Ik hoop het ook hoor. Ik ben het helemaal met u eens. En daarom staat er nou in de tekst ook dat woordje nu. Nu zijn we kinderen God. Dat we zeggen, er volgt dus nog iets op. Iets wat nog meer is, wat nog beter is. En wat is dat meerdere dan en dat betere? Nou, zegt de tekst, dat is ons nog niet geopenbaard. Want nu zijn we kinderen Gods, maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Dat weten we dus nog niet. Nee, nog niet. Dat nog niet, dat heeft dus iets wat ons moeite geeft. Nog niet. Klinkt ook zo negatief. Kan ons zelfs soms heel somber stemmen. Want dat betekent immers dat we nog voor een grens staan. Een grens waar we graag overheen zouden willen komen. Maar het lukt ons niet. We blijven ervoor staan. Want we zijn begrensde mensen. We zijn ook begrensde kinderen van God. En we hikken er soms geducht tegenaan. Tegen die grens. Maar wat is die grens dan? Nou, gemeente, om te beginnen is dat de dood. Want zolang we in dit leven zijn, dan schiet u inderdaad als kinderen van God telkens weer tekort. Maar als het eenmaal zover is dat we gaan sterven, ja, dan vindt er die overgang plaats. Van nu naar straks. En van het tijdelijke naar het eeuwige leven. Van de aarde naar de hemel. En dus ook van het gebrekkige naar het volkomene. Ja, maar daar staan we nu nog voor. En daar kun je nou juist het zo moeilijk mee hebben. Dat is trouwens met het sterven toch al. Misschien ligt het er een beetje aan dat je wat ouder wordt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel, heel vaak aan moet denken. Om te beginnen altijd dat een van ons beiden, mijn vrouw of ik, het eerst zal moeten sterven. Wie van ons beiden zal dat zijn? Nou, daar hebben we het wel eens met elkaar over. Maar ook dat weten we niet. Maar je probeert het wel, als ik het zo mag zeggen, om beide scenario's je in te denken. Hoe zal het gaan als jij alleen overblijft? Dat zeg ik wel eens tegen mevrouw. En dan zegt mevrouw, nou, het zal moeilijk worden. En ja, ik denk dat ik dan dit of dat ga doen. Misschien ga ik wel verhuizen. Of gaat ze dan verder? Of nee, laat ik dat nou allemaal maar uit handen geven. De Heere zal ook dan voor me zorgen. En als ze dat zegt, dan vind ik zo fijn. Want dat geeft me zoveel rust. Maar als ik overblijf, wat dan? Eerlijk gemeente moet ik heel vaak aan denken, maar u misschien ook wel. En ik denk niet dat het goed is. Maar ik zit er nu al vaak geducht tegenaan te kijken. En ik ben er wel zeker van dat het dan heel erg moeilijk zou worden. Maar nou zegt de tekst, hou even. Je leeft vandaag, nu, en nu mag je door genade weten een kind van God te zijn. Nou, laat dat dan genoeg zijn. En hoe het dan straks met je zal zijn, nou, dat is je nog niet geopenbaard. Moet je ook niet op vooruit lopen. Dus leg het nou maar in Gods handen. In de handen van je hemelse Vader. Want hij heeft u toch tot zijn kind aangenomen. Nou dan zal hij toch straks ook wel voor je zorgen. Nou gemeente, als die gedachte, als dat geloof weer in mijn hart komt. Ik moet zeggen, dat is wel een opsteker hoor. Daar knap ik weer helemaal van op. Maar nou ben ik er nog niet. Want dat sterven zelf. Had het ook in de consistorie er zojuist al over. Dat kan je soms toch ook zo aangrijpen. Wat dat zal zijn, sterven. Voor altijd afscheid moeten nemen. Dat weten we. Van je vrouw, van je man, van je kinderen, van je kleinkinderen. Dat momenten, ik probeer het me wel eens in te denken. Van alles te moeten loslaten. Kun je soms je vrouw en je kinderen op aanzien. Hè? En dan door alle losgelaten worden. En dan alleen verder moeten. En dan? Ja, dat zouden we toch ook wel graag willen weten, vindt u niet? Hoe dan verder?
Maar ook dat is ons nog niet geopenbaard. Dus je mag er wel aan denken hoor. Het is zelfs wel goed om er zo nu en dan eens aan te denken. Beter dan onze dood tot het laatste moment wegduwen. Dat kunnen oude mensen soms ook zo doen. Hè? Ze lopen met de dood al in de schoenen en ze willen er maar niet van weten. Dat vind ik erg hoor. En arm. Heel arm. Ze hebben kennelijk niets anders dan dit leven. En daarom houden ze het ook zo lang mogelijk vast. Terwijl ze het toch moeten loslaten. Arm is dat, hè. Zonder God leven, dat is arm. Zonder God sterven, dat is ook arm. Dat is nog armer. Maar als u nou een kind van de Heere mag zijn, dan mag u dat sterven van u ook aan de Heere overlaten. Wanneer dat zal zijn, en hoe dat zal zijn, en ook wat het zal zijn, sterven. U weet dat Paulus ervan gezegd heeft. Het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Ja, dat wist hij dus al voordat hij stierf. En dat mogen wij ook al weten, gemeente, nu al, voordat we sterven. Hoe het allemaal zal zijn, dat weten we niet. Wanneer het zal zijn, ook niet. Maar wat we wel mogen weten, is dat ons sterven gewin zal zijn. Winst dus, geen verlies. Een winst. We worden er niet slechter van. We worden er beter van. Nou, dan weet u toch genoeg, gemeente. Meer hoeft u toch niet te weten. Meer krijgt u ook niet te weten. Want het is ons nog niet geopenbaard. Het weten, dat speelt in onze tekst dus wel een belangrijke rol. Wat we niet weten, maar ook wat we wel weten. Want het is ons nog niet geopenbaard als we zijn zullen. Dat weten we dus nog niet. Maar we weten wel dat als Hij, dat is de Heer Jezus, zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Nou, dat sluit dus weer precies aan bij wat Paulus zegt. Want de winst die we bij ons sterven in ontvangst mogen nemen, is dat we aan de Heer Jezus gelijk zullen zijn. Ja, nou zeg ik wel bij ons sterven. Maar de tekst zegt er toch nog iets anders. Namelijk dat als Christus zal geopenbaard zijn. En volgens de Bijbel gebeurt dat niet op hetzelfde moment als het moment waarop wij sterven. Althans, dat hoeft niet op hetzelfde moment plaats te vinden. Nee, want het moment dat we van ons sterven, dat moment dat weten we niet. Dat kan vandaag nog zijn. Of morgen, of over een jaar. Maar misschien wel, voor jou misschien wel over 20 jaar, 30 jaar. Dat weten we verder niet. Maar dat Christus geopenbaard wordt, dat gebeurt op de jongste dag. Als de Heere Jezus zal wederkomen om te oordelen, de leven en de doden. Dan wordt Hij geopenbaard, staat er. Namelijk is een heerlijkheid. Dat zal wat zijn, gemeente. Maar daar is nou nog voorlopig het wachten op. Tenminste, ja, dat kan natuurlijk ook al gauw gebeuren. Over 2 jaar bijvoorbeeld. In het jaar 2000. Daar hoop ik altijd in stilte nog op. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over het millenniumprobleem. Maar er is ook een millenniumverwachting. Dat heeft al niks met computers te maken. Maar dat heeft met ons geloof te maken. En dan wordt Hij geopenbaard. En daar mogen we best op hopen. Maar we weten het natuurlijk niet. Want dat is ons ook nog niet geopenbaard, gemeente, nee. Maar daarom kun je het nog wel verwachten, hoor. Je kunt het wel verwachten, ook al weet je het niet. Maar liever wil ik dan nog even ingaan op de vraag hoe het dan met ons is, voordat het zover is. Namelijk, dat wij al gestorven zijn. En de Heer Jezus toch nog niet geopenbaard is. We noemen dat de zogenaamde tussentijd. Tussen de tijd van ons sterven en de wederkomst van Christus. U weet, denk ik wel, dat daar onder de gelovigen nogal verschillend over wordt gedacht. Opmerkelijk is dat Calvijn al zegt, op dat punt mag dat ook. Want, en daar heb je het weer, het is ons alleen maar nog niet geopenbaard wat we zijn, zullen ook niet nadat we gestorven zijn. En als de Heer Jezus dan nog niet is wedergekomen. Daar mag dus volgens Calvijn in de kerk verschil van mening over zijn. Maar Calvijn is natuurlijk nog niet de Heere God zelf. Zelf sluit ik me dan maar het liefst aan bij wat onze Heidelbergse catechismus ons leert. Zij zegt, als wij sterven, dan gaan we meteen naar de hemel. Althans, onze ziel. Ons lichaam gaat het graf in. Dat gaat de weg van alle vlees. Dat verteert dus helemaal. Er blijft tenslotte zelfs niets meer van ons lichaam over. Maar onze ziel mag bij de Heere zijn. In de hemel. En, dat voegt de catechismus uitdrukkelijk aan toe, en dat gebeurt dan terstond. Dat is wat, hè. Wat dat terstond dan gebeurt. Ik kan me herinneren, gemeente, dat toen mijn moeder net gestorven was, toen was ik zelf 19 jaar, Psalm 150 in mijn hart viel. Loof God voor zijn troon en hier beneden. En ik mocht geloven dat mijn moeder toen op datzelfde moment dat ze stierf, God was begonnen te loven voor zijn troon. En daarom mocht ik hem op datzelfde moment loven hier beneden. Dat was zo'n enorme troost. Want ik gunde het mijn moeder helemaal, hoor. Want jarenlang had ze geleden aan kanker. En toen was ze uiteindelijk gestorven. Blij dat het gebeurd was. Was blij. Was gewoon blij. Ja, en zo geloof ik het nou dat het zo zal zijn, gemeente. Sterven en dan terstond de Heere gaan loven voor zijn troon. Dat is het perspectief. Maar nu grijpt de tekst toch nog verder vooruit. Ze wijzen ons niet op ons sterven, maar op de toekomst des Heren. Als hij in zijn heerlijkheid zal geopenbaard zijn, dat zal dus pas bij zijn wederkomst zijn. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat weten we dus nog niet. Want dat is ons niet geopenbaard en dat hebben we ook niet meegemaakt. Maar aan de andere kant weten we het dan wel. We weten het namelijk op grond van Gods belofte. En omdat die beloften zeker zijn, mogen wij het ook zeker weten dat als Christus zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Dan pas dus. Eerder niet. Of laat ik zeggen, eerder niet helemaal. Want dan is immers alleen nog naar onze ziel zalig. En onze ziel, dat zijn we wel zelf. Maar dat zijn we nog niet helemaal. Maar als Christus zal geopenbaard zijn, dan zal niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam gaan delen in zijn heerlijkheid. Zo volkomen zelfs, dat we helemaal aan de Heer Jezus gelijk zullen zijn. Helemaal gelijk aan Jezus. Ook ons lichaam. Is wat, gemeente? Staat hij toch een beetje verwonderd over? Het viel me op dat de kanttekeningen van de Statenvertaling dat ook zo uitdrukkelijk zeggen. Dat we dan met lichaam en ziel hem gelijk zullen zijn. Nou, dat moet dan toch wel een wonder wezen. Want als we denken vanuit onze mogelijkheden, nu, dat kan het toch niet. Want ik zei het al, ons lichaam, dat zal dan wel helemaal verteerd zijn, inderdaad. Toch gebeurt het, gemeente. Want daarom zegt de tekst ook dat we dan aan de Heere Jezus gelijk zullen zijn. En dat moet dan ook betekenen dat ook ons lichaam gelijk zal zijn aan het lichaam van de Heere Jezus. Maar hoe is het dan met het lichaam van de Heere Jezus gegaan? Komen we bij Pasen terecht. En dat wil dus zeggen, dat weten we dus wel. Dat weten we nou weer wel, want dat is ons al geopenbaard. Want toen de Heer Jezus gestorven is, is hij ook begraven. En ja, toen zal toch ook de ontbinding van zijn lichaam al wel direct in werking zijn getreden. Want dat lezen we ook van het gestorven lichaam van Lazarus in Johannes 11. Dat het na 4 dagen, dat is maar 1 dag langer dan dat de Heer Jezus in het graf gelegen heeft, dat het toen riekte, staat er dan in de Statenvertaling. Er staat eigenlijk gewoon dat het toen stonk. Zoiets moeten we toch ook van het dode lichaam van de Heer Jezus vermoeden. Want nogmaals, hij had ook een echt lichaam, net als Lazarus. En hij was ook echt gestorven, net als Lazarus. Maar na 3 dagen is hij ook, net als Lazarus, na 4 dagen, toch weer levend geworden. En met zijn lichaam ook weer uit het graf opgestaan. En toen is hij Jezus, met dat eerst dode, maar toen levende lichaam, ook nog opgevaren naar de hemel. Zo is het gegaan. En dan wordt het dus toch waar wat Petrus zegt op Pinkster in aansluiting op Psalm 16. Dat zijn lichaam geen verderving gezien heeft. Ja, en natuurlijk komt dan even de vraag bij ons op. Wat zou er nou met dat lichaam van de Heer Jezus gebeurd zijn, gemeente? Nou, we zeiden het al. Het is gestorven. Het is begraven. Het is al begonnen te ontbinden. Want het, als we het meegemaakt hebben dat er een dode in ons huis is, weten we dat het, hè, dat gaat gelijk beginnen, die ontbinding. Aangrijpend is dat. Maar toen is het toch weer levend geworden, dat lichaam van de Heer Jezus. En opgestaan en naar de hemel gegaan. Is dat nou allemaal gebeurd met precies datzelfde lichaam? Ja, precies hetzelfde lichaam. Dat gestorven is aan het kruis en dat doornageld is door de spijkers. En dat doorstoken is door de speer van de soldaten. En dat al 3 dagen in het graf heeft gelegen. Dat lichaam is ook opgestaan. En met dat lichaam is tegen Jezus naar de hemel gegaan. Ja, gemeente. Daarom heb ik u Openbaring 5 voorgelezen. Want als we straks in de hemel zullen zien, dan zullen we Jezus met dat lichaam zien. Met die doorboorde handen en voeten en met die doorstoken zijde. Johannes zegt dan in zijn Openbaring, hij zal er staan in het midden van de troon als het lam dat geslacht is. Daarom zullen we hem dan ook herkennen. Te midden van al die miljoenen gezaligden. Want er is er maar 1 in de hemel die er zo uitziet. Als het geslachte lam. Zo staat hij in het midden van de troon. En dan zullen we zeggen, dat is Jezus. Ik herken hem aan de littekenen van zijn wonden. Want hij stierf aan het vloekhout voor mijn zonde. Geprezen zij het lam dat onze zonde op zich nam. Ja, zo zal het gaan. En we zullen het allemaal zalig vinden dat het zo gaan zal. Ja, maar dat is toch maar de ene kant nog. Er is ook nog een andere kant. Dat lichaam van de Heer Jezus. Dat is hetzelfde lichaam dus. Maar het is ook een verheerlijk lichaam. Dat is namelijk ook in zijn opstanding gebeurd. Een sterfelijk lichaam werd begraven. Een verheerlijk lichaam werd opgewekt. En met dat verheerlijke lichaam is tegen Jezus naar de hemel gegaan. Hetzelfde lichaam dus. Nog anders. Echt zijn lichaam, gemeente. Maar nogmaals. Met de littekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde. Toch verheerlijkt. Hemels. Onsterfelijk. En als wij nu straks, nadat we waarschijnlijk reeds gestorven zijn en onze ziel al in de hemel zal zijn, maar daarna die dag van Christus openbaring zullen mogen meemaken, dan zullen wij ook ons lichaam weer terug ontvangen. Hetzelfde lichaam, gemeente. Echt ons eigen lichaam, hoor. Met onze eigen lichamelijke identiteit. En toch tegelijkertijd delend in de verheerlijking van Christus lichaam. Alle sterfelijkheid, alle zwakheid. Ook alle mismaaktheid. En ook alle zondigheid. Zal dan uit ons lichaam verdwenen zijn. Want dan zullen we aan de Heer Jezus gelijk zijn. Helemaal, gemeente. Helemaal, hoor. Ons lichaam ook gelijk zijn aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is wat, hè. Ja, ergens lijkt dat nog heel eigenlijk onwerkelijk te zijn. Omdat wij nu nog niet weten wat we zijn zullen. Daarom zegt ook ons apostolicum, ik geloof in de opstanding des vleeses. Het is wel waar, maar het is nog geloofswaarheid. En daarom staat het aan de ene kant ook zo ver van ons af. Maar aan de andere kant is het eigenlijk heel dichtbij. Want vandaag kunnen we immers toch al sterven. En dan gaat onze ziel terstond naar de hemel. En morgen kan bij wijze van spreken de dag aanbreken dat de Heer Jezus zal worden geopenbaard in zijn heerlijkheid. En dan zal ook ons lichaam worden verheerlijkt. Staat dus eigenlijk helemaal niet zo ver van ons afgemeten. Het kan vandaag en morgen al werkelijkheid worden. Daar houdt u toch wel rekening mee? Toch? Of niet? Nou, ik denk misschien de een meer dan de ander. Of op het ene moment meer dan op het andere moment. Als er bijvoorbeeld een geliefde pas is heen gegaan. Van wie we mogen geloven dat hij of zij boven is. Waar kunnen we er dan dichtbij leven, gemeente? Dicht bij de hemel. Dicht bij het vaderhuis met zijn vele woningen. We staan dan bij wijze van spreken al op de drempel. Maar als het dan weer voorbij is. En het leven neem je dan toch weer helemaal in beslag. Dan drijven we een soort af, hè. Heel ver soms. En dan kun je soms met heimwee terugdenken aan die tijd. Toen, weet je wel. Toen mijn man boven aarde stond. Toen was ik er zo dichtbij. Ik had zo wel met hem mee willen reizen. En nu? Nu is het weer helemaal over. Voel me weer zo thuis hier beneden. Ja, en weet u wat ik dan ook wel eens denk, gemeente? Het is misschien een rare gedachte. Misschien zelfs een ongepaste gedachte. Maar ik denk het wel. Dan denk ik ook wel eens. Hoe zal dat straks nou zijn? Zal dat nou wel zo heerlijk zijn? Want dat zal toch best wel heel erg wennen voor me zijn. Want ik zeg het vaak tegen mevrouw. Ik heb het thuis nog altijd het best aan mijn zin. Vakanties, prima hoor. Maar aan mijn eigen tafel zitten. In mijn eigen studeerkamer. Bezig zijn. In mijn eigen bed liggen. Daar gaat toch niks boven. Oost, west, thuis, best. Ja, misschien is dat een beetje burgerlijk van me. Maar het is niet anders. En als ik dan straks in de hemel kom. Mag komen. Door genade. Ja, dan tref ik daar een schare aan die niemand tellen kan. Een enorme menigte van gezaligden. Zou ik me daar wel thuis voelen? Echt hoor, dat denk ik wel eens. Maar weet u waar ik dan uiteindelijk rust in mag vinden, gemeente? Dat is daarin. Dat ik geloven mag dat ik me daar toch helemaal thuis zal voelen. Omdat de Heere Jezus dan ook mij zal vervullen met zijn heerlijkheid. En dan zal hij me verlossen van al mijn burgerlijke, alle kleinmenselijke en ook al mijn zondige gevoelens. Daar zal ik geen last meer van hebben. En ook die grote menigte zal me niet bezwaren. Integendeel, dan zullen we met al Gods kinderen eeuwig ons thuis voelen. In het huis van onze Vader. Heel dichtbij onze heiland. En weet u wat dan de grootste vreugde zal uitmaken? Dit. Dat wij hem zullen zien. Gelijk hij is. Jezus zien. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Toch? Nee. We hebben in hem geloofd. We hebben hem lief gekregen. Dat zegt Petrus ook, weet u wel, welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Ja, we hebben hem dan lief gekregen, gemeente, met een liefde die sterker is dan de dood. Maar hem zien? Nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Maar als de Heer Jezus zal geopenbaard zijn en hij zal ook ons lichaam hebben opgewekt en verheerlijkt, dan zullen we hem met onze eigen ogen zien, gelijk hij is. Oh, wat een dag. Wat een dag, als ik hem aanschouwen mag, dan zal het werkelijk zalig zijn. Want wat een kennismaking zal dat wezen, gemeente, als de Heer Jezus zich dan aan ons zal voorstellen en zal zeggen, hier ben ik nu, uw heiland. En zo zie ik eruit, mijn ogen en mijn mond en mijn handen en mijn voeten en mijn hart en mijn lichaam. Zie je me nu? Zie je me goed? En nu gaan we met elkaar samen voor eeuwig feest vieren rondom de troon. Ja, gemeente, dat is nou de vrucht van Pasen. Wat nut ons de opstanding van Christus? Met die vraag begon ik vanmorgen.
En dan antwoordt de catechismus dat Christus de dood heeft overwonnen. Maar de catechismus zegt er nog iets bij. En daar wil ik mee eindigen. Ten andere is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat zal waar zijn, gemeente. Amen.